U luistert naar de zesde en laatste cassette over het onderwerp Groeien in de bovenkennis van God. Spreker is de voorganger van gemeente Ebenaezer te Rotterdam, de heer A. van der Wal.
We zullen met elkaar bidden voordat we voor de laatste keer met elkaar praten over groeien in bovenkennis van God. We vragen hem wijsheid voor dat wat we vanmorgen met elkaar mogen beluisteren. Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat we door u telkens weer dat krijgen aangereikt wat nodig is tot groei. Dat u aan alles denkt. Dat dat wat wij mochten en mogen weten in uw woord staat. En dat u dat woord ons doet spellen. En al spellend wat er staat geschreven, gaan we beseffen wie er achter staat. Dat u in uw machtig heilshandelen omziet naar ons. Omziet naar de mens en dat we uw liefde mogen weten. Geef ons vanmorgen dat we het opzamelen in ons hart, het verstaan en dat we erdoor geleid worden in die bovenkennis van u. En mag dat wat we weten en dat waar we zo ontzettend dankbaar over zijn, zich in ons leven naar boven keren als een wandel tot eer van u. Hoe beter we u leren kennen, Vader, hoe beter we verstaan wie u bent, des te duidelijker mogen we dat laten zien. En dan mogen we zijn op de plaats waar u ons neerzet, dat bidden we u, tot lof en eer van u. Dank u wel voor wat u ook geven wilt vanmorgen, en dat u het zult leiden tot eer van u, en daar dank u voor, in Jezus' naam. Amen. We zitten in onze tekst op bladzijde 42 bij het vijfde hoofdstuk. En daar staat boven de diepte van Gods wijsheid. En dan komen we woorden tegen die we straks nog een keer op een andere manier zullen horen. En ik lees ze even op de manier zoals ze in de tekst staan. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat we dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden. En te vragen dat gij met de bovenkennis van zijn wil vervuld moogt worden. Als ik daar nou over praat, dat tegen u zeg, kunt u dan voor uzelf zeggen, daar heeft die bovenwil of die bovenkennis van zijn wil mee te maken. Met de bovenkennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vruchtdragend en opwassend in de bovenkennis van God. Paulus bidt om wijsheid, met bovenkennis vervuld te worden van de wijsheid van Gods wil en wegen. We moeten ons de diepe geestelijke gedachten van Gods woord eigen maken, daardoor onze eigen gedachten laten vormen, de schellen van onze ogen laten verwijderen en de proppen uit onze oren. Het zijn juist de gebeden van de apostel Paulus die we moeten bidden om zicht te krijgen op alle heerlijkheid van Gods genade en om in ons leven de beste vruchten voort te brengen. Ondanks een dergelijke wijze van bewust worden, zullen wij onszelf er nog vaak op betrappen dat we tegen Gods wegen protesteren. Want we weten dat het uit hem is. We weten dat het uiteindelijk het doel heeft in hem. Maar de weg van het begin naar het einde, de weg die God wil gaan, die zien we niet. Leeft u maar voor uzelf dat moment waarin Farao in Gods plan op de proppen komt. Maar dat we onszelf er nog vaak op betrappen dat we tegen Gods wegen protesteren. Maar we hebben geleerd om van het waarom af te zien en naar het waartoe te vragen. Betrapt u zelf er nou op? Dat u tegen Gods weg protesteert? Merkt u dat het soms moeilijk is om te beamen wat God aan het doen is. En dan met name in in datgene waar je zo kwetsbaar in bent, in degene van wie je houdt, in de kinderen die God heeft gegeven. Om dan te ontdekken dat je niet anders kunt dan het loslaten. Om dan te ontdekken dat Hij nooit loslaat. Het gaat misschien niet op onze wens en naar onze hoop, maar het gaat ten diepste de weg die God gaat, zoals Hij dat wil in dat leven, ook van dat kind, of van degene van wie je houdt, of degene met wie je zo dicht verbonden bent. In dit verband vormt de pottenbakker met zijn leem een treffend voorbeeld. En ik wilde graag met u dat uit Romeinen 9 lezen. Want we hebben het een aantal keren nodig vanmorgen. Om te beginnen lees ik met u Romeinen 9. En ik lees u eigenlijk al vanaf vers 19. Vanaf 19 tot en met 21. En straks hebben we de rest daarvan nodig en dan lezen we door. Maar wat schrijft de apostel nou in Romeinen 9 vanaf vers 19? Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? Maar gij, o mens, wie zijt gij dat ge God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem, om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik? En ik denk dat we dat ons goed moeten realiseren. Het is de keuze die God maakt, de weg die God kiest en uitwerkt. En Hij heeft de macht, Hij heeft alle macht, de volmacht, om van dezelfde klomp klei het ene dan wel het andere voorwerp te maken. En Hij is degene die de pottenbakker is, en de mens is degene die van de klei gevormd wordt. En dat is wat we ons mogen realiseren, want de mens die ziet zichzelf vaak liever als de pottenbakker, maar Hij is het die erachter staat. En wij mogen zijn als klei in zijn handen. En dan is God degene die kiest, dan is God degene die het uitwerkt en dan is God degene die alles zijn doel geeft. Ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. We mogen in zijn handen zijn tot eer van Hem. Het is goed als u hier even uw hand bij houdt en met me kijkt naar Lucas 14. Want daar zegt de Heer wat, dat we goed zullen moeten weten. Dat gaat over je bewust worden, daar op dat moment, in die situatie, wat betekent het om van Hem te zijn? Wat betekent het om een leerling van de Heer te zijn op dat moment? En moet u eens kijken wat Lucas dan schrijft in het 14e hoofdstuk vanaf vers, ik lees vanaf vers 25, maar het gaat me met name om 28 tot en met 30. En dan schrijft de evangelist, vele scharen reisden met hem mee en zich omkerende zei hij tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. En daar praat de Heer tegen zijn volk over wat het wil zeggen, hè, een leerling van hem te zijn, de prijs die daarvoor staat. Want wie van u, en daar gaat het me om, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen of hij het werk zal kunnen volbrengen. Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, allen die het zagen beginnen hem te bespotten, zeggende, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Wat daar ten diepste achter zit is, als je praat over de prijs, wat het betekende voor zijn discipelen om een leerling van hem te zijn. Als je kijkt naar wat Christus allemaal deed om uiteindelijk de weg te gaan die Vader hem wees. Hij achtte het Goden gelijk zijn, niet als een roof, en hij werd aan de mens als aan de mens gelijk als een slaaf. Het kostte de zoon alles, tot op het vloekhout toe. Het kostte degene die die later riep op weg naar Damascus alles. En hij deed het met blijdschap. Hij ging de prijs die God van hem vroeg, betaalde hij zonder problemen. En dan is het ook als we aan onszelf denken, zouden wij dan op een glijbaan naar boven willen? Want tegen welke prijs calculeerde God de Vader zijn plan? Het was de prijs van de zoon aan het vloekhout. En God in zijn onbegrensde liefde voor uiteindelijk allen wilde die prijs betalen. Voor de klei wilde hij dat betalen. En zo is God bezig in een machtig heilshandelen waarin hij de prijs wilde betalen in zijn zoon, bezig van het begin dat hij zich heeft gesteld te komen tot het einde. En daarin, in dat proces, mogen wij in zijn handen zijn als een voorwerp tot eer van hem. Wat doet de gebruiksvoorwerp? Die maakt zichzelf niet. Want dat doet zijn maker. En ik denk dat het wel duidelijk is. En wat doet God nou? Want dat staat er ten diepste achter. God doet wat hij wil. En God kiest wie hij nodig heeft. En al de voorwerpen, tussen aanhalingstekens, die God kiest, bevorderen zijn programma. Zijn zaken die hij nodig heeft op weg naar zijn doel. En alles wat hij nodig heeft is klei. En van de klei maakt God de voorwerpen. En God verkiest het zich, het een tot eervol en het ander tot oneervol te maken. En daarin gaat God ten diepste zijn weg. Niet achterloos, dit is toch tot oneer, maar het ene is er, opdat het andere duidelijker wordt. Het is God die zo werkt. En u en ik ontdekken dat gaandeweg de rit. Nog even terug met u, en hou uw hand hier even bij, naar Genesis. Dan laat ik u een aantal van die voorwerpen zien in dat verband met gisteren. God gebruikt zijn schepselen. God plaatst ze daar waar hij ze nodig heeft. En moet u eens kijken in Genesis 21, vers 12. Daar zie je dat het gaat om Hagar en om Sarah en om de verstoring die ertussen zit. En dan zegt God tegen Abraham in het 12e vers. Maar God zei tot Abraham, laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en om uw slavin. In alles wat Sarah tot u zegt, moet ge naar haar luisteren, want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. God kiest Hagar, God kiest Ismaël als voorwerpen om zaken in zijn plan uit te werken. Als u doorbladert naar hoofdstuk 25, dan krijgt u daar het 23e hoofdstuk. En ik wil u laten zien, God kiest zich voorwerpen en die voorwerpen bevorderen, zeg maar, het programma dat God aan het uitvoeren is. In het 25e hoofdstuk, in vers 23 staat dan, en dan gaat het over Esau en Jacob, die in de schoot van Rebekka zijn. En dan zegt de Heer tot Rebekka, twee volken zijn in uw schoot en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Dat is de keuze die God maakt. Niet naar de mens de oudste, maar het is de jongste die door de oudste zal worden gediend. God kiest zich een weg en kiest daarvoor mensen. In het 27e hoofdstuk in vers 27. Daar krijg je de slinksheid, zou je zeggen, het sluwe van Jacob. En God werkt dat uit. God bepaalt de zaken. En dan staat er in Genesis 27, vanaf vers 27, en hij kwam dichterbij en kuste hem. En toen Isaac de geur van zijn klederen rook, zegende hij hem en zei, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde en overvloed van koren en most. Volken zullen u dienen en natieën zich voor u nederwerpen. Wees heerser over uw broederen en de zonen uw moeder zullen zich voor u nederbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend. En God gebruikt de weg om daar met Jacob zijn weg in verder te gaan. En dan de laatste uit Genesis, en dan gaan we terug naar Romeinen, is in het 43ste hoofdstuk, het 26ste vers. Dan krijg je het verhaal van Jozef. En dan staan daar ineens, want hoe komt Jozef in Egypte? Nou, kijkt u maar, want dan komen daar de broers bij hun reis om koren te kopen, hè, in de graanschuur van de wereld op dat moment. En dan staat er in Genesis 43 vers 26, toen Jozef het huis binnengekomen was, brachten ze het geschenk dat zich bij zich hadden bij hem binnen en bogen zich voor hem ter aarde. He, en Jozef geeft dat later heel sterk aan vanuit Genesis 50, he, want hij ziet dan ineens heel scherp hoe de zaken zitten. He, in Genesis 50 vers 20 zegt hij dan, vrees niet, want ben ik in Gods plaats. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, hoort u het, ten einde te doen, ten einde zijn programma te voltooien, zoals heel in het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Vrees dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Dan heeft u even, en u kunt dat zelf aanvullen en uitwerken, maar het gaat om een aantal gebruiksvoorwerpen die God zich kiest in zijn handelen met zijn volk. Een pottenbakker. Een pottenbakker die klei voor zich heeft op de draaischijf en daar voorwerpen van vormt. We kijken even terug in de tekst en dan gaan we verder met Romeinen 9. In Romeinen 9, de versen 20 en 21, lezen we, zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de volmacht om over het leem, om uit dezelfde klomp, een gebruiksvoorwerp te maken tot eer dan wel tot oneer. Het komt uit dezelfde klomp. U en ik zijn van hetzelfde materiaal. Dit beeld is niet alleen in Romeinen 9 te vinden, maar dan wil ik u toch nog even doorlezen in Romeinen 9, om straks de opstap te kunnen maken naar Jeremia. Moet u kijken, ik heb u gelezen Romeinen 9, 19 tot 21, en ik lees u nu het tweede stuk, dat is 22 tot en met 24. En daar staat dan, en dan gaat Paulus scherp door om het ons voor ogen te zetten, en als God nu zijn toren willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des torens die ten verderve toebereid waren, met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken, over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft toebereid, en dat zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En wat God dus doet is, twee soorten gebruiksvoorwerpen, zou je kunnen zeggen, maken, creëren. En dat is het punt. En wat doet God? God creëert een tegenstelling. En die tegenstelling juist zet ons God haarscherp voor ogen. Hij laat zien wat de gevolgen zijn van ongehoorzaamheid ten opzichte van God, opdat degene die anderen gaan beseffen, zo zitten zaken. En dan is dat God die dat wekt. En nou is het voor u en mij enorm als u doorgaat krijgen, als we met elkaar doorgaan krijgen, wat de les is die God ons hierin wil leren. En als we gaan beseffen dat het uit zijn handen is dat we afkomstig zijn, dat we allen van hetzelfde materiaal zijn, en dat God ons heeft willen uitroepen van voor de nederwerping der wereld, en een ander met een ander daarin een ander patroon loopt, waar hij heeft u en mij willen uitroepen tot het lichaam van Christus, om dat instrument in zijn handen te zijn, als we dat gaan doorkrijgen, en misschien verwonderd zijn ten diepste, om in het besef dat het dus nooit van een mens afhangt, en nooit van een mens zal afhangen, maar dat het altijd afhangt van God, en dat we van die God mogen weten dat hij uiteindelijk zal zijn alles in allen, dan legt dat in ons leven een stuk ootmoed neer, dan werkt dat in ons leven een wandel waarin we willen leven in afhankelijkheid van hem. Waarin we willen opzien naar hem en zeggen, Vader, breekt u maar in mij af wat u niet kunt gebruiken en maak me dat voorwerp dat er mag zijn tot lof en eer van u. De mens wordt hier zo ontzettend klein, is slechts een gebruiksvoorwerp in de handen van zijn schepper, van zijn pottenbakker. En nochtans gaat al de liefde die er mag zijn uit naar dat voorwerp. En dan is het enorm dat die andere voorwerpen die God met een andere bestemming uit dezelfde klomp klei heeft gevormd, geformeerd, dat die uiteindelijk daarin passen in dat plan van hem. Dat betekent dat we een hele andere optiek, een heel andere blikrichting krijgen. We kijken anders naar onszelf. Het is allemaal uit hem en door hem en tot hem. We kijken anders naar de ander. Want die ander heeft zichzelf niet gemaakt. Die is zelfs van hetzelfde klomp klei gemaakt. En die mens is net zo'n mens als wij, alleen heeft God met hem een andere weg of met haar. En ten diepste gaan we anders tegen onszelf en de ander aankijken, omdat we anders leren kijken naar God. God is dus niet een wanhopige coach langs de zijlijn die niks meer voor zijn team kan doen. God zet zijn team in en brengt het daar waar het zijn moet, met de bedoeling om uiteindelijk allen te behouden. Het is God die ten diepste de handelende is. En in verbijstering soms en in diepe verwondering ontdekken we dat God omziet naar ons. En dat hij omziet naar allen. En dat hij trouw blijft aan Israël. En voor mijzelf was een opstapje weer terug naar God, omdat ik mezelf van hem had afgekeerd, was de schrift die me deed zien dat God zijn volk niet heeft afgeschreven, maar dat God op zijn tijd met dat volk verder gaat. En dat het zal zijn tot eer van hem. Als God zo is, dan kan ik me dat voorstellen. Trouw aan zijn volk, dan is hij ook trouw aan u en aan mij. En als God zo is, dan wil ik me op hem, dan mogen we op hem ons verlaten. En willen we de weg gaan die God geeft. En dan kunnen we met alles bij hem terecht. En mogen we in afhankelijkheid van hem leven. Want soms is de weg die hij kiest zo moeilijke. Soms is de weg die hij kiest zo'n hele andere dan we hadden gehoopt of gebeden. Maar dan zeggen we, wat u doet, dat is goed. En zoals de pottenbakker met zijn handen de klei vormt en de schijf laat draaien en onder zijn handen dat ontstaat wat hij nodig heeft, dat is direct contact. De schepper vormt de klei tot wat hij nodig heeft. En de pottenbakker is wijs. Veel wijzer dan die stomme, tussen aanhangstekens, pot denkt. Telkens mogen we ons verwonderen. En wat is het tot zegen dat God in staat is te wachten tot het juiste moment waar wij al in willen grijpen, trekt God zich terug om te laten ontstaan wat nodig is en om dat dan te kunnen uitwerken. Hij is tot zegen omdat hij het juiste moment kent en de diepte weet waarin we moeten komen om te beseffen wie hij is. Zijn liefde blijkt dus ook op het moment dat hij zich terughoudt. En hij zet in zijn wijsheid alles op zijn plaats en hij werkt alles uit mede ten goede. Dat mag je dan zeggen, voor jezelf, uiten naar Vader toe. Heeft u het zo gedaan, dan is het goed. Dan wil ik u daarvoor danken, Vader, in mijn leven. Terug naar de tekst. Dit beeld van die pottenbakker, van die boetseerder. Dit beeld is niet alleen in Romeinen 9 te vinden, het wordt ook in Jesaja 29 en in Jeremia 18, de verse 1 tot en met 6 gebruikt, om de waarheid die de pottenbakker en het leem uitdrukken begrijpelijk te maken. Want ook in die schriftgedeelte is er sprake van protest tegen God. En waarom komt dat protest? Omdat men niet heeft door het ontbreken van de bovenkennis van zijn bedoelingen en wil. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, o huis Israëls. We kijken met elkaar naar wat meer dan dat ene vers dat daar geciteerd staat, Jeremia 18. In Jeremia 18, vanaf vers 1, daar spreekt dan de profeet, en de profeet spreekt tegen het huis Israëls, en dan zegt hij het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam. Maak op, maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker, en daar zal ik u mijn woorden doen horen. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals de pottenbakker goed dacht te maken. Toen kwam het woord des Heren tot mij, zal ik niet met u kunnen doen, zoals deze pottenbakker. O huis Israëls, luidt het woord des Heren. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls. Ik denk dat het goed is dat de profeet die woorden zo scherp zegt. Hè? De profeet ziet Israël als leem in de hand van de pottenbakker. Hè? En voor uzelf klinkt dan misschien mee wat Jesaja zegt in het 43ste hoofdstuk, het 21ste vers, het volk dat ik mij geformeerd heb, dan krijg je dat woord maken, formeren, scheppen weer, zal mijn lof verkondigen. En dan krijg je dat Joden, de naam waarachter Godlovers zit, Joden zullen straks in de handen van God ten diepste doen waartoe hij ze heeft bepaald. Ze zullen zijn lof verkondigen. Ze zullen Godlovers zijn ten diepste, want ze mogen in zijn handen zijn tot eer van hem. En ik denk telkens dat dat goede beelden zijn ook voor onszelf. Hè? Dat voorwerp is in Gods hand. En als God er iets anders van maakt, blijft het in zijn hand. En het doel erachter is steeds weer, mogen zijn tot zijn heerlijkheid, mogen zijn tot instrument in zijn hand. Ik denk dat dat scherp is om voor onszelf te weten. En dan geef ik u alleen maar de tekst mee om erbij aan te tekenen. Maar denkt u dan voor uzelf aan wat Paulus zegt in Efeze 2 vers 10. Waar hij ten diepste zegt, Want zijn maaksel zijn wij. We zijn het voorwerp dat door hem gevormd is. En nou staat er daar in dat Grieks, want zijn maaksel zijn wij. Daar staat dat woord, dat betekent waar wij dan het woord poëem van hebben gemaakt. Maar het effect van Gods daad, dat zijn wij. Want dat betekent het woord letterlijk, doe-effect. Het effect dat God bewerkte. God maakte van ons een voorwerp tot zijn eer. Een instrument in zijn hand. En dat instrument doet waartoe het geschapen is. Hij maakt ons wat we zijn. Zijn maaksel zijn wij. Je mag ook zeggen zijn poëem, zijn lied zijn wij. We mogen zijn tot lof en eer van hem. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. U en ik mogen in zijn handen zijn, een instrument tot eer van hem. We zijn zijn maaksel. Het is het effect van wat hij gemaakt heeft, dat zijn wij. En zo creëert God zich uit diezelfde klomp klei, een instrument tot eer van hem in het bovenhemelse. En zo creëert God zich uit diezelfde klei een volk hier op aarde om zegenkanaal te zijn naar de aarde. En met die twee voorwerpen werkt God zo dat uiteindelijk hij zal zijn alles in allen. En dat het zo is, kunnen we zien aan de Zoon die de eersteling is. En we weten, hij is de eerste, dan komt de rest erachteraan. En dan krijg je straks dat God zaken doorzet, als dan de gemeente die zijn lichaam is, compleet is. Dan roept hij dat naar zich toe. En terwijl hij ons naar zich toe laat gaan, naar de Zoon laat gaan, om in het bovenhemelse, weten we dat hij daarna met Israël dat nu terzijde mag staan, in zijn heilshandelen verder gaat, tot eer van hem. En bij zijn komen zie je die twee voorwerpen komen. En dan bereikt hij daarmee uiteindelijk allen. Maar is er wat bijzonders? Want als je wel eens in een aardewerkfabriek gekeken hebt, of bij een pottenbakker hebt staan kijken, dan heeft hij altijd een bakje, of een kist, of zoiets, waarin hij zijn materiaal, wat hij niet meer gebruiken kan, weggooit. Maar wat pottenbakkerswerkplaatsen wel hebben, en wat aardewerkfabrieken wel hebben, kent de werkplaats van God niet. God kent geen scherfenbak. God kent geen afgedankte scherven. Waar een mens denkt, ach, nutteloos, zinloos, zonde van mijn tijd en moeite, waar een mens denkt van laat maar, gaat God verder. Want denk maar wat Paulus zegt, uiteindelijk zal God maken, ook van voorwerpen des torens, voorwerpen van ontferming. Je zou kunnen zeggen, hij formeert allen, uit diezelfde klei, tot beeld van zijn Zoon. En mensen denken dat het klaar is, maar u en ik mogen ten diepste weten, de draaischijf van God staat nog steeds niet stil. God is, je zou kunnen zeggen, vormenderwijs bezig om dat te doen wat nodig is. En als je dan zo'n opmerking meepakt, God kent geen scherfenbak. Dan denk ik, ja, God is uit in zijn liefde uiteindelijk op allen. En nogmaals, het is allemaal klei, het is allemaal dezelfde pottenbakkersklei, het is allemaal uit het bovenste der aarde dat hij ons heeft genomen. En hij vormde, en daar kwam Mozes. En hij vormde, en er zette David op zijn benen. En hij vormde, en zette daar Jesaja en Daniel. Hij zette daar zijn 12 jongeren neer, Paulus, Stefanus, en wonder, hij maakte ons. Ons om dat te zijn wat we nodig mochten, wat nodig was in zijn plan, tot eer van hem. Hij maakte voorwerpen van ontferming, en om te laten zien wat dat betekende, moest hij wel maken voorwerpen van toren. En zo formeert God in zijn heilshandelen dat wat hij nodig heeft. Helden en lafaards, piraten en priesters, edelen en misdadigers. En dat zat allemaal in die klomp die op die draaischijf werkte. En ze zaten allemaal waar ze aan het wachten, onbewust, om geformeerd te worden tot dat voorwerp dat zou doen waartoe God hen ging formeren. Ten diepste boven kennis is dat God de pottenbakker is, de Heer van de klei. De Schrift zegt dat Hij de Heer is van de klei. En als u kijkt in de theologie, is vaak de klei de Heer van de pottenbakker. En het is zelfs zo in bepaalde vormen van menselijk denken zo, dat ze heel die pottenbakker niet meer nodig hebben. Die is er zelfs nooit geweest, zeggen ze dan. En wat een rijkdom dat voorwerpen van toren ons er sterk aan mogen herinneren wat het wil zeggen in zijn hand afhankelijk te zijn. En dat zou toch bijna moeten leiden in uw en mijn leven tot Vader, dank u wel. Waarom ik voorwerp van toren? Of waarom ik voorwerp van ontferming en de ander andersom? Dat is omdat God zich verkiest in zijn heilshandelen groot zaken uit te werken. En ik vind het heel erg ootmoedig, verootmoedigend, om het te realiseren dat achter alles wat u en ik doen, niet ons eigen verkiezen zit, maar dat achter alles wat we mogen doen, zijn verkiezend handelen zit. En dat er anderen zijn die hij nog niet verkoren heeft, is om de tegenstelling te creëren, om te laten zien hoe zaken zitten en wat een rust dat hij straks die voorwerpen, zeg maar, die nu als voorwerp van toren staan, opnieuw neerlegt en vormt, omvormt tot voorwerp van ontferming. Zo zouden we moeten kijken naar onszelf. Zo zouden we moeten kijken naar die ander. Zo zouden we mogen kijken ten diepste van, zo bent u dus, Vader, de pottenbakker bij uitstek. En wat een rust dat die draaischijf nog niet stil staat. De tekst zegt, dat geldt, en dat was de aanleiding was wat er stond in Jeremia 18 vers 6, zie als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, o huis Israëls. En er is nog veel meer te zeggen over het feit dat, hè, dat hij moet afdalen. He, dat hij naar het huis van de pottenbakker moet, niet waar de pottenbakker woont, maar waar de pottenbakker werkt. En dat afdalen zou het ook met deemoed, met ootmoed te maken hebben. En dan komt hij daar, en dan ziet hij de man werken, en dan komt het woord van God, waarin ineens dat profetisch perspectief er staat. Dat geldt voor alles wat de pottenbakker, dus wat God, heeft gevormd. Wij kunnen hem die volmacht niet betwisten. We zouden zijn handelen met de mensheid niet ter discussie moeten stellen. Wie zijn wij dat we God ter verantwoording zouden roepen? Onze kortzichtigheid maakt het des te moeilijker om Romeinen 9 te begrijpen. Daar zien we hoe de pottenbakker gebruiksvoorwerpen tot eer en tot oneer maakt. Op dezelfde draaischijf vormt hij gebruiksvoorwerpen voor verderf en voor barmhartigheid. Hoe zouden we dan nog het hart, het lef hebben om te vragen waarom? Nog minder zou ik als mens er een verklaring voor durven geven. De verklaring die God echter geeft is eenvoudig. Hij draagt de gebruiksvoorwerpen van zijn toren die tot verderf zijn toebereid om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken aan de gebruiksvoorwerpen van barmhartigheid. Dat is wat we gelezen hebben met elkaar in Romeinen 9. En dan staat er alles, ten diepste, alles geschiet met het oog op Gods heerlijkheid. Dat biedt een veel wijder perspectief dan wij verwachten. Alles geschiet met het oog op Gods heerlijkheid. Dat biedt een veel wijder perspectief dan wij verwachten. Meestal bekijken we Gods handelen met de mensheid bij zo'n dun en zwak straaltje licht, dat we niets ontwaren van zijn heerlijkheid. We hebben de neiging om Romeinen 9 als een op zichzelf staand hoofdstuk te beschouwen, terwijl het van een groter geheel, de hoofdstukken 9 tot en met 11, deel uitmaakt. Wanneer wij in de hoofdstukken 10 en 11 de bedoeling van de pottenbakker zouden trachten te achterhalen, komen we niet zo gauw meer aan protesteren toe. En wanneer we ons onderzoek voortzetten met de brieven aan de Efeziërs en de Colossenzen, zou er niets meer te protesteren zijn. De genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk, hè, zegt Romeinen 11 vers 29. Alle gebruiksvoorwerpen waarvan hij de schepper is, vallen vroeg of laat in de categorie oneervol, goddeloos, onrechtvaardig of weerspannig. Maar hij schept hen in de zekere verwachting dat hij zijn plan zou verwezenlijken. Zullen we dat met elkaar even beluisteren vanuit Romeinen 8? En in Romeinen 8 staat dan vanaf vers 20. En het zijn verzen die we weten, die we ook mogen beamen. Want de schepping, zegt dan de apostel, is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem, want hij is de beschikker, die haar daaraan onderworpen heeft, die haar daaraan ondergeschikt heeft gemaakt. In hopen echter, daar staat elpis, daar staat die zekere verwachting. Dat is wat anders dan ik hoop het. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de verderfelijkheid zal bevrijd worden. En waartoe? Waar gaat dat heen? Tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Hebt u dat nou ook, dat als u dit leest, u het ineens leest met een ander perspectief? Dat u ineens zegt van, dit gaat veel verder dan ik had gedacht, die woorden krijgen ineens een nieuwe klank voor me. Dat gaat mee klinken. Het is om de wil van hem. En het is in de verwachting. Het blijft zo niet. Het wordt anders. Het wordt uiteindelijk tot eer van hem, bij allen. Maar hij schept hen in de zekere verwachting dat hij zijn plan zou verwezenlijken. Daartoe heeft God hen allen onder weerspannigheid besloten om zich over allen te ontfermen, in de diepte van zijn wijsheid, omvat zijn doel de gehele schepping, dit tot heerlijkheid van de pottenbakker, op wiens schijf zij is geformeerd. Elk afzonderlijk gebruiksvoorwerp heeft een doel. En dat is iets om voor uzelf u goed te realiseren. Het heeft een doel. Het is er tot zijn doel. Hij heeft daarvoor bepaald waarvoor het moet zijn. De diepte van Gods wijsheid, of de diepte van wijsheid in Gods plan, komt vooral tot uiting in het geheimenis van Christus. Wat we weten in Efeze 1 vers 9 en 10, en ik lees het u toch graag. Want het gaat om dat we het aan de schrift neerzetten. En in Efeze 1, en dat lees ik u, staat daar heel scherp waarom het draait. Efeze 1, de versen 9 en 10. Daar staat, en ik begin gewoon in de tekst te lezen, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. teksten om ons te realiseren. Om zeg maar, te weten wat er staat. Toen Paulus het gebed in Colossense 1, de versen 9 tot en met 12 optekende, waarvan een deel aan het begin van dit hoofdstuk is aangehaald, moet hij wel gedacht hebben aan deze openbaring, dat het al in Christus zou culmineren en aan de wederzijdse verzoening van het al door hem vredemakende door het bloed van zijn kruis. Het is een gebed om groei van de bovenkennis van God. Wederzijdse verzoening van het al. Dat betekent dat uiteindelijk het al in is gegaan op de verzoening van Vader uit. En dat we inderdaad hebben dat God zal zijn alles in alle, alles in verzoende schepselen. Allen in schepselen die hij heeft geformeerd tot dat doel waarvoor hij ze nodig had. Dit gebed van de apostel is vandaag harder nodig dan ooit tevoren. Hoe weinig inzicht in Gods wil, zoals hij die in zijn laatste openbaring bekend maakte, is er te vinden in de miljoenen preken en in de miljoenen theologische boeken en tijdschriften. Hoe klein is de waardering voor zijn wijsheid en hoe slecht wordt zijn plan verstaan. Van de weeromstuit is de wandel van de gelovigen zonder vrucht en krachteloos. En missen ze de volharding en de vreugde om te danken voor de zegeningen die ze zich niet bewust blijken te zijn of weten te waarderen. Daarom is het voor ons, voor u en voor mij, die God het gegeven heeft, in wie God die ons wil laten groeien in de bovenkennis van hem. Daarom is het voor ons een voorrecht om de apostel na te volgen en voor onszelf en voor onze medeheiligen te bidden, dat de ogen van ons hart geopend mogen worden om werkelijk te zien, opdat dit mag uitmonden in het behagen en in danken van God. En dan staat er een citaat zoals u ziet. En ik laat u dat nog een keer zien in de concordante tekst. En dan zegt het boekje, en wat ik gedaan heb is aangeven welke stappen, welke schakels erin zitten. En ik heb in de andere kleur nog een aantal keren aangegeven waar u de teksten kunt lezen op een andere plaats. Derhalve, zegt dus de tekst, houden ook wij vanaf de dag dat we dit hoorden niet op voor jullie te bidden en te verzoeken, opdat jullie vervuld mogen worden met de bovenkennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen tot geheel zijn behagen, in alle goed werk vruchtdragend en groeiend in de bovenkennis van God, krachtig gemaakt met alle macht in overeenstemming met de kracht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld met vreugde. Gelijktijdig de Vader dankend die jullie bekwaam maakt tot het deel van het lot van de heiligen in het licht. En dan zegt de tekst uit ons werkboekje, laten we daarom bidden dat de gelovigen vervuld mogen worden met bovenkennis van Gods wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Want alleen zo kunnen we hem waardig wandelen, hem in alles behagen, in alle goed werk vrucht dragend. Het is hier geen kwestie van louter God behagen en goed doen. Dat zouden we in zekere mate allemaal wel kunnen doen, zelfs in onze onwetendheid. Het gaat echter om het toevoegen van die kwaliteit en smaak aan onze daden die Gods hart verheugt. Het verheugt Gods hart. En weet u, ik denk dat daar iets van zit in dat hart van God, in het hart van een grootvader. Of in het hart van een vader. Als je dan dat kleine kind in je armen mag houden, mag zien groeien, toe mag zien nemen in grootte en alles wat daarmee te maken heeft. En dat er gegeven ogenblik zo'n kleintje waar je dan tegen spreekt, zijn ogen open doet of haar ogen open doet en luistert. Herkent iets, herkent die stem en dan gaat luisteren. En een gegeven ogenblik het hoofd gaat keren naar degene die tegen hem of haar praat. En dan krijg je dat zo'n kleintje gaat reageren op datgene wat er tegen hem of haar gezegd wordt. Gaat met zijn hele existentie, met het hele lijfje gaat dat bewegen. En is het niet heerlijk als zo'n kleintje, zo'n manneke of zo'n klein meisje naar je kijkt en dan ineens je beloont met een glimlach. Dan ineens zo'n glimlach over dat kleine gelaat trekt. Ik denk dat je dan als ouders, als grootouders smelt. En nou even dat beeld veel dieper en hoger overgebracht. God heeft dat voorwerp tot eer gemaakt. En wat is het niet fijn, wat zal dat vader niet verheugen als dat voorwerp doet waartoe hij het geschapen heeft. Het gaat maar alleen maar om dat springpunt in dat voorbeeld, dat we op de plaats waar God ons neerzet, mogen doen waartoe hij ons geschapen heeft. En zoals dat kleintje dan gaat praten leren, de woorden gaat nazeggen die door zijn ouders tegen hem gezegd worden, dan gaat praten en dan over zichzelf nog spreekt, in de derde persoon, Jelle gaat slapen, Thomas is moe, Marieke wil, Daphne zal, en op een bepaald moment gaan ze zichzelf benoemen, ik. En dan blijven we als ouders, grootouders, als alle die van ze houden om hen heen staan, en dan zien we dat die eigen woorden, waarin ik nogal zit, mogen groeien tot woorden waarin Gods woord erin komt, en Gods woord dat kleine mens in zijn groeien gaat vormen, tot eer van hem, als God dat geeft. Ik denk dat het is. Het verheugt Gods hart. Als u en ik de plaats waar we neer zijn, zien van onszelf af en het in alles van hem verwachten. En God is niet boos of God raakt niet vertorend als we dingen fout doen. Want bij groeien horen ook fouten. Bij leren lopen hoort ook vaak landen op je billen. Maar het is weer gaan staan, opkrabbelen en van die onvastheid komen tot vastheid. En dan weten wij dat die vastheid die wij hebben, de vastheid is van hem die ons vasthoudt en liefheeft en leidt. De tekst zegt, laten onze daden nooit de schijn wekken, hem in zijn vermeende zwakheid te willen helpen, maar juist hem en zijn macht in het licht stellen. Nog te veel christelijke bedrijvigheid lijkt God een handje te willen helpen, alsof hij dat nodig had, en doet de godheid zo een belediging aan. Alleen boven kennis van zijn wil kan ons hoeden voor zo'n eigenlijk oneerlijke houding jegens God en ons in staat stellen tot een waardige wandel, één die hem in alles behaagt. U en ik zijn bezig geweest. U en ik hebben ons verdiept in dat wat er staat. We mogen weten van boven kennis. We mogen proeven dat God in een diepte van wijsheid zaken uitwerkt. We mogen horen en gaan beamen en ons erop verlaten dat Gods wegen naar zijn doel leiden. Misschien onnaspeurlijk, maar onherroepelijk. Doelgericht. Kijkt u maar eens naar een gebouw dat wordt neergezet. Dan worden er, dan wordt de grond wordt gelijk gemaakt. Dan worden er paaltjes neergezet. Dan worden er palen geheid. Dan worden er sleuven gegraven. De fundatie wordt gestort. En wat moet er soms diep gegraven worden voordat er gebouwd kan worden? En zo'n aannemer die zijn werk goed doet, legt zijn fundament stevig en diep. En zo legt God in ons leven een stevig en diep fundament. Hij weet hoe het moet. En de wegen die God gaat, het kan zijn dat we die niet zien. Maar is het dan altijd nodig om alle onderdelen te verstaan? De weg die God met u en mij gaat, gaan we stap voor stap. En God zal wijsheid en licht geven voor de volgende stap. We weten waar het naartoe gaat. En we weten dat wat ons op die weg overkomt, allen meewerkt ten goede. En we lijken niet op de tuinman die zegt, ik snap niet hoe het kan. Ik heb hier een zakje zaad gekocht en daar moeten peentjes uitkomen. Maar ik snap niet hoe uit zo'n klein peentjeszaadje een peentje kan komen. Ik plant het maar niet, want ik snap het niet. Nee, die tuinman die denkt helemaal niet. Die tuinman denkt worteltjes, maakt keurige bedjes, gooit de worteltjeszaadjes erin en dan komen de worteltjes. Die tuinman plant, ook al begrijpt hij misschien niets van het proces, want zo'n klein zaadje leidt tot zo'n heerlijk worteltje. En als u kijkt hoe zaken zitten, denk nou niet dat voor God iets onoverkomelijk zou zijn als u in Californië zou gaan naar het Sequoia National Park. Dan staan daar bomen die sequoia's heten. Die komen uit een zaadje zo klein dat je een naaldje nodig hebt om ze van een tafel op te pikken. Zo klein zijn ze. En er komen bomen uit van tientallen meters. Van een omvang dat men sommigen zelfs heeft laten staan en daar een rijweg doorheen heeft aangelegd van twee banen. En de boom groeit gewoon rustig verder. Gigantisch. Uit een onogelijk zaadje. Een gigantische boom. Zou God dan, die dat zaadje gemaakt heeft, om daar dat boompje uit te laten groeien, zou God dan daarmee zitten? Maar God weet exact waartoe het is. En voor u en mij mag het zijn, het begin, het is uit hem. Het is door hem. En het is allemaal tot hem. En als we kijken naar de dingen om ons heen, dan heb je een compendium, een naslagwerk van alles wat we weten moeten om God te leren kennen. God is degene uit wie alles kwam. God is degene tot wie het allemaal zal gaan. Het zal allemaal zijn tot naar binnen in hem. Dat zou in uw en mijn leven moeten echoen, klank moeten krijgen. En dan zijn die woorden die we steeds weer horen er om te zijn tot lof en eer van hem. Harten die zich uitspreken. Voorwerpen die wandelen willen tot eer van hem. Groeien in bovenkennis van God. Zo groeien dat we op de plaats waar God ons neerzet mogen wandelen tot eer van hem. Zo wandelen dat u merkt van dat wat ik mag weten vanuit de schrift. Die diepe echte kennis die God me van hem wil geven. Die leidt ertoe dat er van opgeblazenheid geen sprake is. Want bovenkennis van God brengt u gaandeweg tot ootmoed. Bovenkennis van God is kennis die krachtig uitwerkt in uw geestelijk leven, die krachtig uitwerkt op uw wandel. Kennis is prima, maar bovenkennis stelt ons in staat om te leven. Het is allemaal in zijn hand. En soms ben je als mens zo door situaties verward, zo door problemen overmand, dat je misschien niks anders kunt doen dan zo'n concreet handje pakken waarin een kindje ligt. En dat vast te houden en te weten, zo lig ik in de handen van mijn vader. Meer hoef ik me niet te realiseren. Maar dat is het waar ik me aan vasthoud. We mogen boven kennis krijgen, want God is degene die ten diepste de plaatstoewijzer is, die de almachtige is, die de algenoegzame is, want hij voorziet in alles wat nodig is, uiteindelijk van al zijn schepselen. Dat God, zegt de tekst, alles in alle wordt, is het einddoel van het heelal. Al zijn werken gedurende de eonen zijn op dat doel gericht. De laatste openbaringen van zijn wil hebben als bijzonder kenmerk de voortreffelijke eigenschappen van de goddelijke wijsheid en liefde te tonen, zodat allen de bovenkennis van zijn wil hebben. Daarom zeggen wij, we willen graag weten wat er staat geschreven. En we houden in een schriftindeling daar rekening mee, dat vooral die volkomenheidsbrieven uit Efeze, Filippenzen en Colossenzen, dat die ons dat vertellen wat we weten mogen. En natuurlijk besef ik scherp, hè, als je kijkt naar een piramide, dan zijn die Efeze, Filippenzen en Colossenzenbrief de top van die piramide. En die kan er alleen maar zijn omdat daar dat grote grondvlak uiteindelijk onder staat. Maar wil ik weten van zijn wijsheid, wil ik weten van zijn liefde, dan wil ik kijken naar wat er staat geschreven. Dan al klimmend op de berg die God te beklimmen geeft, hoe moeizaam en hoe zwaar de klim ook zal zijn, weet ik, in alles is Hij er. Ik hoef niet alle wegen naar de top te kennen, maar ik ken in mijn leven de weg die God met mij gaat. En ik weet waartoe die vaak dingen zo heeft moeten doen, omdat ik er anders niet toe bereid was. En in alles heb ik ontdekt, en ontdek ik steeds weer, is God er. En soms heb ik niks anders te doen dan de hand op mijn mond te leggen, te zwijgen en te luisteren naar wat God zegt. Soms heb je als mens zo de behoefte of de dwang, of noem het maar, om je ermee te bemoeien. Maar God houdt zich terug en laat het toe in uw leven. Opdat dat God kan doen waartoe Hij het laat gebeuren. Zo zou je als ouder soms, en vult u maar in een situatie, je ermee willen bemoeien. Maar je neemt een stap terug en laat het in zijn handen. En niemand zegt dat dat makkelijk is. Maar het is soms en vaak de enige weg. Laat het maar over aan Vader. En zeg tegen jezelf, zoals Hij het deed in mijn leven en doet, zo zal Hij zaken uitwerken en doen in het leven van degene van wie ik hou, met wie ik betrokken ben, voor wie ik bid. En dan zijn er kinderen die een andere weg gaan. Dan zijn er kinderen die niet dat voorwerp zijn wat wij mogen zijn. Dat houdt dan je vaderliefde niet tegen, of je moederliefde niet tegen, of de grootouderlijke liefde niet tegen. Je beseft des te meer, al kijkend naar degene van wie je zo houdt, dat God, dat het niet buiten hem omgaat. En er zijn zaken waarmee ik heel duidelijk besef dat ik kan die situatie niet meer veranderen. Heb ik nooit veranderen kunnen, kan ik ook nu niet. Dan wil ik die situatie, in die situatie, blijven staan en het van Vader verwachten. En brengt u me maar Vader tot dank. En werkt u de situatie maar uit. Want waartoe u die situatie laat zijn, weet u het best. En geef mij maar, bidden we dan, ogen die zien waartoe u het laat gebeuren. Waartoe u het laat geschieden. En dan gaat een kind zijn weg. En dan is het fijn dat u en ik niet de tranen hoeven te laten zien aan dat kind. Maar dat je die tranen mag huilen bij Vader. En dat je mag zeggen, Vader, het is in uw hand. En droogt u mijn tranen. En maakt mij een biddende vader, een biddende moeder, op de plaats waar u me neerzet. En geef dat we niet als mens ertussen springen, ons ermee bemoeien, manipuleren, naar ons hand zetten. We laten het aan u over. We zeggen de dingen die we weten vanuit de schrift. We wijzen op dingen die God doet. En tegelijkertijd stappen we een stapje terug en laten we het over aan hem. Ik dacht dat als ik dat een keer geleerd had, dat wel over was. Maar ik ontdek steeds weer dat het die worsteling is in mijn leven om het weer over te geven, om weer het los te laten, om weer het bij Vader te brengen en te ontdekken, die situatie hoeft niet anders. Want dat is uw keus. Maak mij dan door gebed dat voorwerp dat u kunt gebruiken. Maak mij dan op de plaats waar u me neerzet, Vader, bidden we dan met elkaar tot eer van u. Want alle vragen die ik me stel en die wij ons stellen, alle vragen die door ons hoofd gaan, al ons denken over hoe gaat het nou verder, hoe zit het nou zus, hoe zit het nou zo, beantwoord de schrift. En als ik dat dan weet, hier, het is uit hem, ja dat klopt, oorsprong en doel, uit God is het al. Het is door hem, klopt, de weg die God gaat, gaat overeenkomstig zijn plan, gaat daar naartoe. En het is naar binnen in hem, dat is het doel, hij is het doel van alles. Het gaat dus niet buiten God om. Hier, weet ik dat uitstekend. Maar Vader, mag het 30 centimeter zakken naar mijn hart en mag het mijn leven worden. Geef me in leed, in pijn, in verdriet, in dingen waar ik niet zie waar het naartoe moet, geef me zicht op u. En dan bent u trouw. Dan zit achter alles uw liefde. En wat ik doe, ik neem u op uw woord. U zegt het, dan is het zo. Dat wil ik dan. En leert u het maar, werkt u het maar uit in mijn leven. En misschien staat het zweet op ons voorhoofd. En hebben we trillende benen omdat het zoveel moeite kost. Maar God geeft straks het uitzicht. En dan zult u kijken naar de weg die u gegaan hebt. U ziet alles wat. U heeft ineens zicht op het totaal, zoals Vader al lang zicht heeft op het totaal. De mens zit vaak in de doolhof van zijn twijfel. Maar hij niet. Hij kijkt boven dat doolhof naar beneden en ziet exact hoe het moet. En hij brengt ons daar op zijn tijd, op zijn manier, naar de opening uit dat doolhof. En dan blijkt dat hij er staat en ons lief heeft. Het is wijsheid. Het is rijkdom. Het is kennis. Het is bovenkennis. Die mag uitwerken, krachtig mag uitwerken op uw en mijn wandel. Dat God alles in allen wordt, is het einddoel van het heelal. Al zijn werken gedurende eonen zijn op dat doel gericht. De laatste openbaringen van zijn wil hebben als bijzonder oogmerk de voortreffelijke eigenschappen van de goddelijke wijsheid en liefde te tonen, zodat allen die bovenkennis van zijn wil hebben. Dat hou je voor jezelf toch? Dat wil je maar al te graag toch delen? Hem zullen waarderen in de mate waarin ze die begrijpen. Naarmate dit aan ons hart geopenbaard wordt, zouden wij moeten groeien in onze achting voor God en zo in de voorhoede van zijn overige schepselen het einddoel naderen. Mogen God in toenemende mate alles in ons worden, als wij het geheimnis van Christus tot ons door laten dringen en inzien hoe hij zijn hand, klomp klei, voorwerp tot eer, voorwerp tot oneer, en hoofd, ik wil dat voorwerp zo hebben om het daar te kunnen inzetten. En daarachter zit zijn hart, zijn liefde. Inzet om zijn schepselen door zonde en redding naar zich toe te trekken. Wanneer wij, u en ik, en allen die God dat geven wil, in de bovenkennis van God en van zijn wil groeien, zullen wij bemerken dat onze lippen in plaats van protesten alleen nog lofzangen en gejuich over Gods heerlijkheid kunnen voortbrengen. Niet denken van het komt me nog zo moeilijk van de lippen, het is groeien. Het is langzaam maar zeker groeien en merken dat dingen die je dacht verwerkt te hebben er ineens weer zijn om ze dan weer bij God te brengen. Het is bovenkenniswandel, bovenkenniswandel, bovenkennis. Dan zullen we net als de apostel Paulus in de Romeinen 11, de versen 33 tot en met 36, zeggen: o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de denkwijze des Heren gekend, of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in de eonen. En ik wil tenslotte met u dit moment afronden door met u te lezen wat er staat op uw gebedskaart, als ik dat zo mag zeggen. Het gebed dat Paulus bidt in hoofdstuk 3 van Efeze, de versen 14 tot en met 21. En misschien zegt u voor uzelf, ja, ik kijk anders tegen mezelf aan. Ik kijk anders naar degene om me heen. En bovenal ben ik anders gaan aankijken naar God. Zijn hoofd, hart en handen zet hij in om ons daar te brengen, om allen daar te brengen waar hij dat wil. Mag die bovenkennis die in ons groeiende is, die bovenkennis van God, uitwerken in een wandel tot eer van hem. En met u lees ik het gebed, dat staat in Efeze 3 vanaf vers 14, en dan zegt daar de apostel, ten gunste hiervan buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op aarde genoemd wordt, opdat hij jullie geven, in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid, in macht pal te staan, door zijn geest in de innerlijke mens, zodat de Christus wonen door het geloof in jullie harten, in liefde geworteld en gefundeerd, opdat jullie krachtig mogen zijn te verstaan, tezamen met al de heiligen, wat de lengte, wat de breedte en lengte en diepte en verhevenheid is, te kennen ook de kennis overstijgende liefde van de Christus, opdat jullie vervuld zouden worden tot de hele completering van God. Hem nu, die in staat is boven alles te doen, boven alle mate van wat wij verzoeken of denken, in overeenstemming met de macht die in ons werkzaam is, hem, zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus, in alle generaties van de eeuwen der eeuwen. Amen.